Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of ik te verstaan ben. Horen jullie mij versterkt? Oké, ik hoor mezelf niet versterkt, maar dat is niet erg. Wat leuk, voor het eerst sinds een half jaar zie ik weer eens mensen voor me in plaats van de eenogige camera waar ik tegen sta te preken. Dus dat doet me wel wat. Ik vind dat wel mooi. Het zijn mooie tijden. Ik vind het mooie tijden. Ik zie dat God allemaal nieuwe dingen aan het doen is. Ik hoop dat u dat ook ziet. Ik dacht, wat gebeurt er nou eigenlijk in deze tijd? Nou, ik moest eigenlijk denken aan het beeld van een tube tandpasta. Alsof God de kerk uitknijpt in de samenleving. En dan wordt je geloof getest. In de kerk kan het betrekkelijk veilig zijn. Maar wat is je geloof waard, ook in de samenleving? Wat drijft ons werkelijk? En helaas zien we ook dat 16% van de gelovigen niet meer kijkt naar kerkdiensten of aanwezig is bij bijeenkomsten. Dat is ook triest om te zien. En tegelijkertijd zie ik ook nieuwe aanwas. Ik hoor ook verhalen van kerken waar mensen zich hebben aangemeld omdat ze meer dan ooit in de buurt zichtbaar zijn. Dus er is hoop. Ik geloof echt dat God nieuwe dingen aan het doen is in de kerk in Nederland. Dat gaat niet makkelijk. Groeipijnen zijn niet fijn. Maar groei is er zeker, dat geloof ik absoluut. En wat we net ook zongen, dat Christus is de belangrijkste persoon. En vanuit onze verbondenheid met hem mogen we ons leven leiden. Dat is het allerbelangrijkste. Maar er is veel veranderd, ontzettend veel. Ik werk bij Missie Nederland, zoals u misschien wel weet. Fusienaam van de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendingsalliantie. Waarin we voluit evangelisch zijn. We willen goed nieuws verkondigen. We willen kerken ondersteunen in hun missie om de wijken en wereld te bereiken met het evangelie. Evangelisch in die zin dat we geloven dat bekering noodzakelijk is en dat mensen zich door het offer van Christus opnieuw met God mogen verbinden. En vanuit die evangelische traditie mogen we eigenlijk ook voor het eerst in de geschiedenis van de Evangelische Alliantie in Nederland tenminste, ook praten met de overheid. Dat is ook mooi, om elke week met Vert Grapperhaus om de virtuele tafel te zitten met andere kerken, om te praten over hoe het verder moet met de kerk in tegenstelling, of soms in vergelijking, dat is nog erger, met niet-essentiële winkels. Daar ging het afgelopen vrijdag over. En dat zijn boeiende zaken om daar midden in die tijd te leven. Maar net als de meeste van u kom ik eigenlijk mijn huis niet zo vaak meer uit. Dat wil zeggen, niet meer om te werken. Vroeger ging ik vroeg op en ging ik met de trein naar Driebergen waar ons kantoor is. En tegenwoordig is mijn woon-werkverkeer 1,5 minuut van de koffieautomaat beneden naar mijn studeerkamer op zolder. En daar reis ik als het ware digitaal de hele wereld over. En God heeft me daardoor nieuwe ogen gegeven voor mijn eigen buurt. Want voorheen, ook als ik missionair werk deed in Amsterdam, reisde ik mijn eigen buurt uit. En nu zit ik daar. En dat is mooi. En ik begon er eens over na te denken en ik dacht van, hoe werkt dat nou eigenlijk? Want ik merkte dat mijn wijk bestaat uit 9000 mensen. En die 9000 mensen, die ken ik natuurlijk niet allemaal, maar mijn eigenlijke buurt is veel kleiner. En mijn buurt, dat zijn zeg maar de 3-4 straten rondom mijn huis, waar de meeste van mijn voetstappen liggen. We hebben 2 honden, dus ik kom ook wel wat verder dan dat, maar toch, je loopt veel meer dan mensen zonder hond, denk ik. En dat zijn 30 tot 40 huizen. Heb ik eens bekeken. 30 tot 40 huizen waar naar schatting 120 mensen wonen. En ik kwam erachter dat ongeveer 25 tot 30% van de mensen in mijn buurtje Nederlands niet als haar moedertaal heeft. En die buurt, die pak een beet 120 mensen, dat is eigenlijk het zendingsveld wat God mij in deze tijd gegeven heeft om daar het koninkrijk van God heel concreet uit te leven. En dan niet als een prediker, maar meer als een buurtbewoner en als zuurdecem in een gewone wijk in Woerden-West. En vanmorgen wil ik eens met u kijken naar hoe God veranderingen heeft teweeggebracht door de opstanding van Jezus. We zongen daar ook over. Die opstanding van Jezus is volgens mij alles bepalend hoe we naar andere mensen kijken. En ik wil met u een stukje lezen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. En dan lees ik een aantal versen uit hoofdstuk 5, vers 14 tot en met 19. 2 Korinthe 5, vers 14 tot 19. Het is een Bijbelgedeelte wat me, sinds ik tot geloof ben gekomen op mijn 27e ongeveer, altijd erg heeft bezig gehouden. een ontzettende hoopvolle tekst waar zoveel vernieuwing in zit dat ik er graag uit wil leven. En Paulus zegt daar tegen de ingewikkelde gemeente van Korinthe, hij zegt, wat ons drijft is de liefde van Christus. Een kleine kanttekening daarover. Wat is het nieuws wat wij verkondigen? En wat is onze motivatie om christen te zijn, om naar de kerk te gaan of om het evangelie te verkondigen? Wat is onze diepste motivatie als we eerlijk zijn? En ik hoop dat dit het is. De liefde van Christus die ons drijft. Die we zelf ontdekt hebben, want ja, anders kun je dat natuurlijk niet doorgeven. Liefde is zo verschrikkelijk veel waardevoller om te verkondigen dan straf. Ik zat net even in de voordienst na te denken en ik dacht aan mijn vrouw. Wij zijn dit jaar 30 jaar getrouwd en wij leerden elkaar kennen toen we 15 waren, 35 jaar geleden. Dus reken maar uit hoe oud ik ben. En 35 jaar geleden kwam ik op catechisatie in een stad in het naaste dorp waar ik opgroeide. En daar zat ze, mijn vrouw Lilian. En ik vond het prachtig, maar ik was 15 en ik was onzeker. En nou, geen haar op mijn hoofd die eraan denkt, dacht om stappen te zetten. Totdat iemand mij zei, na een aantal maanden catechisatie, ken je Lilian? En toen zei ik, ja, die ken ik wel. En toen zei hij, die is verliefd op jou. En ik voelde net toen ik er even terug aan dacht, nog even wat dat voor mij betekende. Als iemand tegen je zegt, ik hou van jou. Het is mijn liefde. Lieve mensen, dat is toch het allermooiste wat we mogen verkondigen in deze wereld. Hou dat eens vast. Wat drijft jou? Is het de liefde van Christus? Nou, Paulus zegt van wel. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor, in overdrachtelijke zin, alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, opdat, en dat is echt een belangrijk gevolg, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. En dat heeft weer een gevolg. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God, gelukkig maar. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Tot zover. Ik ben blij met die brieven van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Het zijn er waarschijnlijk meer dan twee. Als je de brieven goed bestudeert, dan voel je dat daar tussen minimaal nog één brief heeft moeten zitten. Maar het heeft God behaagd om deze twee brieven in de Bijbel, zeg maar, aan ons over te leveren. En waarom ben ik zo blij met die brieven aan de Korinthe? Misschien wel meer dan die andere brieven van Paulus. Omdat die gemeente van Korinthe zo ongelooflijk ingewikkeld was en eigenlijk niet zoveel van Paulus moest hebben. En die gemeente die blijft ingewikkeld. We weten dat omdat later de vierde bisschop van Rome, Clemens, ook nog brieven schrijft aan de gemeente in Korinthe. En die gaan continu over hetzelfde, over het gedoe in het leiderschap in de gemeente van Korinthe. Het lijkt wel een evangelische kerk. En het leiderschap van Paulus werd daar ontzettend betwist in die gemeente. En toch laat deze brief ons heel veel zien over hoe we onze kerken mogen inrichten en hoe we mogen leven. En in dit korte gedeelte wat ik even uitlicht uit die brief, lees altijd de context daaromheen en het liefst ook de hele brief vanmiddag nog even voor de zekerheid. Maar in dit geval laat Paulus ons zien dat wij mensen vaak met verkeerde ogen naar mensen kijken en dat de opstanding van Jezus werkelijk alles verandert. Dat verandert niet alleen ons zijn, dat we overgegaan zijn van de dood naar het leven, maar dat verandert ook hoe onze houding is naar de mensen om ons heen. In vers 16 geeft Paulus aan dat omdat we met Jezus gestorven zijn en opgestaan, dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Dat is ook goed om, als u vanmiddag misschien gaat wandelen in de polder hier, om daar eens over na te denken. Voor wie leef ik eigenlijk? Wat zijn eigenlijk mijn idealen? Wat zijn eigenlijk mijn dromen? En Paulus zegt, als we met Christus zijn gestorven en ook zijn opgestaan, dan leven we niet meer voor onszelf. En dat heeft een gevolg, daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, zegt Paulus, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Nou, vers 16 is wat mij betreft in dit Bijbelgedeelte een soort scharnierpunt, waar eigenlijk het verhaal echt om draait. Een tijdje geleden, vorige week, zette ik een tuinbankje in elkaar. Mijn vrouw had zo'n bankje gekocht online, want zo gaat dat tegenwoordig. En dat komt dan in een stapel hout aan en ik raakte al helemaal in paniek. Want ik dacht, waarom koop je niet gewoon een in elkaar gezet bankje? Ja, dit kost me ongeveer een hele zaterdag. Ik ben absoluut geen doe-het-zelver. En er zit dan zo'n handleiding bij, wat een soort IKEA Plus is. En heel ingewikkeld. Hè? Het was een love seat en er zat alleen een tafeltje tussen. Dus het past wel goed bij iemand die al 30 jaar getrouwd is. Het is toch enige afstand ontstaan in de loop der jaren. En ik mocht dat bankje in elkaar zetten en ik heb in de schuur iets wat jullie waarschijnlijk ook hebben. Zo'n heel handig opbergsysteem waar alle schroefjes, boutjes en moertjes en al die dingen apart in een vakje zitten. Wie heeft dat ook hier? Ja, een aantal handig is dat, hè? Ja, ik ben weliswaar nogmaals geen doe-het-zelver, maar dat is toch wel ontzettend handig als je aan het klussen bent. Maar als je eerlijk bent, kijken we in onze tijd, net als in de dagen van Paulus, ook een beetje gemakkelijk naar anderen op dezelfde manier. We stoppen mensen in een soort overzichtelijk opbergsysteem. Deze persoon is aardig, die vind ik onaardig. Deze denkt verstandig na over de COVID-pandemie. En dit is een wappie, daar wil ik niks mee te maken hebben. Die zit in een apart doosje. Deze persoon is belangrijk voor me, de ander is onbelangrijk. Allemaal hokjes, vakjes en labels waar we het overzicht proberen te bewaren, maar die eigenlijk nooit recht doen aan wie mensen echt zijn. Het is natuurlijk ontstaan op basis van wat we zien van mensen en niet wie mensen werkelijk zijn. En dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, helemaal niet eerlijk. Ga in gedachten maar eens even naar de buurt waar jullie wonen. Hoe kijk je naar de mensen in jouw straat, in je buurt? Hoe deel je ze in? Is dat op basis van de kleding die ze dragen? Op basis van de leeftijd en het type auto wat ze rijden, of de baan die ze wel of niet hebben. En kennelijk is dat heel menselijk, die indeling in hokjes en vakjes, want ook in de dagen van Paulus wordt er volgens de maatstaven van deze wereld naar mensen gekeken. En die indeling is altijd gebaseerd op vooroordelen. Dat is een moslim, dus gevaarlijk voor ons christelijk gedachtegoed. Dat is een asielzoeker, gevaarlijk en ontwrichtend voor onze samenleving. Of in de buurtkerk die ik in maart gestart ben met mijn eigen buren. Daar kwam ik gisteren achter dat daar 3 mensen in zitten die Forum voor Democratie stemmen. En ik moest toch echt even mijn eigen vooroordeel, als ik heel eerlijk ben, een beetje wegslikken. Vooroordelen zijn best handig, omdat je een stukje overzicht houdt. Dus ze zijn niet altijd een probleem, maar ze hebben wel invloed over hoe we ons gedragen tegenover bepaalde mensen. En dan kan het gevaarlijk worden. Want als we de ander hebben afgeschreven op basis van de vooroordelen, zonder de ander ooit echt gekend te hebben. Een voorbeeld uit mijn eigen jeugd. Mijn moeder was alcoholist. En ik kwam daar eigenlijk, denk ik, als een van de laatste in ons dorp achter. Dat is iets wat gewoon is in je gezin. Ook als je gezin wat dysfunctioneel is, dan is dat gewoon. En eigenlijk wist iedereen het, en toen ik een jaar of 12, 13 was, toen zonk het diep in mij dat dit het geval was. En dat mensen een oordeel hadden over ons gezin en met name over mijn moeder. Maar ik kende bijna niemand die de moeite nam om mijn moeder beter te leren kennen, om nou eens te snappen wat er nou achter dat alcoholisme zat. Zo kent u misschien ook wel mensen in uw buurt of uw wijk die iets hebben waarvan u denkt, dat is niet oké. Dat is niet fris. Maar neemt u wel eens de moeite om achter dat onfrisse te kijken wat daar nou achter zit? Iemand zei eens, wanneer ik niet meer oordeel, dan zie ik de ander pas echt. En tot die tijd zie ik vooral mezelf. En dat is ook zo. Een waarheid als een koe. Maar Paulus gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar dat spreken over hokjes en vakjes en mensen daarin plaatsen. Hij kijkt zelfs over hoe we kunnen kijken met als het ware dode ogen naar mensen. Want als we mensen beoordelen volgens de maatstaven van deze wereld, komt dat volgens deze tekst omdat we niet delen in de opstanding van Jezus. En dat is een stevige conclusie. Want juist door die opstanding beoordelen we anderen en zelfs Christus, zegt Paulus, niet meer zo. Paulus gebruikt dan ook zijn eigen ervaring door te zeggen dat hij ook Christus beoordeelde op basis van de maatstaven van deze wereld toen hij de volgelingen van Jezus achtervolgde naar Damascus. Want Jezus hoorde naar de maatstaven van deze wereld bij de losers, bij de fakers. Hij had helemaal niet de opleiding gehad die de mensen in de dagen van Paulus nodig hadden om al deze dingen te spreken. Hij had het niet gemaakt, hij voldeed niet aan de wetten en de normen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij deed niet mee met het spel van de eigen gerechtigheid en de zelfhandhaving. Zo werd er naar Jezus gekeken. Paulus zag Jezus in zijn dagen als een valse Messias. Zoon van een timmerman ongeletterd, zoals we in Johannes 7 vers 15 kunnen lezen. Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad? En juist in dat oppervlakkige beoordelen van Jezus had Paulus zich verschrikkelijk vergist. Hij keek met dode ogen en toen hem uiteindelijk de ogen werden geopend, begreep hij wie Jezus werkelijk ten diepste is. En dan zegt hij, daarom is ook iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Het is alsof Paulus zegt van, laten wij die met Christus zijn opgestaan niet langer meer met dode ogen naar anderen kijken, zoals ik dat ooit ook naar Jezus deed. Want we hebben een nieuwe taak gekregen, namelijk aan ons is de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Aan u en aan mij en alle gelovigen in de wereld. Net voor onze tekst in vers 12 zegt Paulus over de tegenstanders in Korinthe dat ze zich laten voorstaan op uiterlijke zaken in plaats van op innerlijke zaken. En ze hadden Paulus afgewezen en ze wilden hem niet zien als een echte apostel. Hij hoorde er niet bij. Terwijl ze zelf wel hoog opgaven over hun eigen positie in de gemeente. En dan laat Paulus in vers 14 en 15 zien dat de enige basis om naar anderen te kijken de liefde van Christus is. En dat is spannend en soms ingewikkeld. Want door zijn liefde, gedemonstreerd in de kruisdood en de opstanding, mogen jij en ik met nieuwe opstandingsogen naar andere mensen kijken. We kijken naar anderen vanuit de ogen van God, hoe God mensen ziet. Wat ze kunnen worden, wie ze kunnen zijn als ze het offer van zijn zoon aanvaarden. Welk mens zat er achter mijn moeder? Welke worsteling ging daarmee gepaard? Welk mens zit er achter de drie mensen in onze kleine buurtkerk die tot geloof gekomen zijn, maar wel Forum voor Democratie stemmen? Durf ik daar naar te kijken? Durf ik daar mijn ogen voor open te doen? Want daar is veel oefening voor nodig. Want die reflex van hokjes en vakjes, die zijn we niet zomaar kwijt. Het begint ook vaak met de keuze om echt anders te leren kijken, voorbij wat het oog ziet, maar kijken met je hart, gevoed door de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, als christenen leven we daardoor eigenlijk al lang in een soort nieuw normaal. In het normaal waarin we Gods ogen mogen gebruiken om naar onze samenleving te kijken. Heel anders dan de wereld om ons heen. Afgelopen jaar maakte God mij dat pijnlijk duidelijk, dat ik dat wel mooi vond. Want ik zei al, deze tekst is al heel lang erg belangrijk voor me. Maar dat het toepassen van die tekst, dat kon nog wel enige verbetering krijgen. U moet weten, ik woon in Woerden op een woonerf en dat waren voorheen huurwoningen. En de meeste huurwoningen die zijn verkocht en zo ook ons huis. Twee in het rijtje, dat zijn nog huurwoningen. Daar wonen mensen die wat ouder zijn. En inmiddels hebben wij in Woerden zo'n verschrikkelijke woningnood dat het eigenlijk niet meer is toegestaan om huurwoningen te koop aan te bieden. Dus het huis naast ons kwam vrij toen onze oude buren overleden. En daar kwam een Marokkaans gezin in wonen. Dat was een flinke uitdaging voor ons. Want de beste buurman belde aan en het bleek hij was een straat verder opgegroeid. En zijn bruid kwam uit Marokko en ze hadden twee prachtige kinderen. En toen hij zich voorstelde aan de deur, toen zei hij erbij als een soort disclaimer, als een soort bijsluiter. Van ja, je moet weten, als we soms ruzie hebben, dan kan dat nog wel eens met behoorlijk wat geluid gepaard gaan. Ja, cultuur hè. Nou, dat was ongeveer het understatement van 2020 voor ons, want zij hadden niet bepaald een fijn huwelijk. Zij schreeuwden en sloegen met dure deuren en dat was echt verschrikkelijk. En toen moest ik ineens denken aan wat een oude baas in onze kerk ooit tegen ons zei, heel vaak. Hij is inmiddels overleden. En dan zei hij, als je voor mensen gaat bidden, dan ga je van ze houden. Dus ik begon voor deze mensen te bidden. In de hoop dat zij zouden veranderen en niet ik. En dat gebeurde niet. Zij veranderden niet, maar ik veranderde. Ik veranderde en ik begon van deze mensen te houden. Ik leerde kijken naar andere ogen met deze mensen. Ik begon ook te begrijpen hoe ingewikkeld samen of gearrangeerde huwelijken zijn. En de kinderen die begonnen heel vaak aan te bellen om onze honden uit te laten. En zo ontstond er een goede relatie. En ik had een giga vooroordeel, omdat ik keek met dode ogen naar deze mensen. Wat een feest is het eigenlijk om christen te zijn. Want we hoeven niet meer veroordelend te kijken naar de mensen om ons heen. We mogen leren kijken en luisteren achter het gedrag van de mens. Hoe is deze mens zo geworden? Wat is deze mens eigenlijk aangedaan? Durf ik eens een paar kilometer in de schoenen van die persoon te lopen om te snappen hoe het werkelijk zit. En ja, natuurlijk, die mens moet veranderen, maar dat moet ik ook. En dat moet u ook. Want door de opstanding van Jezus mogen we een nieuwe schepping zijn. Nou, wat zouden die opstandingsogen in onze tijd nou kunnen betekenen voor onze relaties? Het feit dat wij door Gods geest een nieuwe schepping zijn. Wat zou dat nou betekenen voor al die relaties die we hebben? Gewoon in je eigen buurt, van die 100 of misschien wel 120 mensen die ook om jou en uw huis heen wonen. Hoe zou je dat evangelie van 2 Korinthe 5 nou eigenlijk handen en voeten kunnen geven? Let nog even op vers 19. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Dat is ook wel spannend soms. Letterlijk staat het er eigenlijk nog veel scherper. In het Grieks staat het woordje amnestia voor het woord aangerekend. En dat betekent vergetelheid. God is het vergeten. Hij rekent het niet aan. Als je daarover nadenkt en je gaat op die manier in je buurt leven en je ziet al het onrecht wat er is. Het feit dat een 15-jarige in onze tijd grotere kans heeft dat hij een smartphone heeft dan een stabiel gezin. Daar kunnen we heel veel van vinden. Maar als we deze tekst hanteren en beseffen dat God haar overtredingen in Christus niet heeft aangerekend, dan mogen we goed nieuws brengen. Dan mogen we daar zijn en mogen we liefde brengen. En mogen we zeggen, jij met je moeilijke leven, met je dysfunctionele gezin, met de worstelingen die ik elke dag van je zie, ik wil je één ding zeggen, er is iemand verliefd op je. En dat zal mensen doen veranderen. Niet onze preek, niet onze boosheid over het onrecht. Maar één ding, de liefde van Jezus zal mensen veranderen. En daarom is het zo belangrijk dat wij die verzoening mogen verkondigen, gewoon in de buurt, in de wijk waar wij wonen. Laat je met God verzoenen. In maart konden we niet meer naar de kerk. En ik ben niet zo'n YouTube-kijker. Het spijt me voor alle inspanningen van de technische mensen hier. Dus ik begon een buurtkerk, een netkerk. Het is net een kerk, maar het is ook eigenlijk een netwerk van buren. In 3-4 straten om me heen. En ik heb maar gewoon bedacht van nou heer, ik ga gewoon mensen appen. En ik heb gewoon een serie mensen die ik kende geappt. En ik zei van ja, jullie zullen ook wel veel vragen hebben over het leven, net als ik nu. Zullen we gewoon bij elkaar komen en zien wat er gebeurt. En ja, we zijn maar met 12. Het is echt helemaal niks. Maar het is het meest vreugdevolle wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Er zijn echt mooi. Er zitten veel gezinnen in met autistische kinderen. En zelfs dat wist ik niet eens. En die worstelen gewoon met hun eigen problematiek. En een van die vaders zei opeens van ja, we zijn al jaren niet meer naar de kerk gegaan. Want ja, ik zit in een stilzitkerk en ik heb geen stilzitkinderen. Ja, dat werkt niet zo lekker samen. En deze vader is zo verschrikkelijk veranderd. Echt zo veranderd door de liefde van God. Dat hij voor het eerst begreep dat hij niet de hele dag bezig hoefde te zijn met zijn best doen. Om het te verdienen. Dat waren de woorden die hij in zijn leven geleerd had om het te gebruiken. Mijn buurvrouw, die Forum voor Democratie stemt, die vroeg, dopen jullie ook mensen? Nou, niet als je Forum voor Democratie stemt. maar voel je wat er kan gebeuren in een groep van 12 mensen waar de liefde van God centraal staat? Dat is echt ongelooflijk. Ik heb echt een geweldig mooi jaar gehad wat dat betreft. We hebben niks bijzonders gedaan. We hebben niet op onze handen gelopen of geweldige bands of weet ik veel wat. We zijn gewoon maar begonnen met Alpha. Omdat mensen vroegen, ik snap niks van het christelijk geloof. Filmpje kijken, met elkaar napraten en mensen komen tot geloof. Het is echt ongelooflijk. Nou, ik wil je een opdracht meegeven om na te denken over je eigen buurt. Je zult ook wel meer tijd hebben dan anders, net als ik. Probeer de komende weken je eigen buurt nou eens in kaart te brengen. Download een kaart van het kadaster of doe het even via Google Maps of een andere tool die je wil gebruiken. Of teken het gewoon uit je hoofd. En teken gewoon al die huizen eens in. Misschien 3-4 straten zo om je huis. En probeer eens te kijken van wie wonen er eigenlijk? Ken ik die mensen? Hoe heten de kinderen? Wie ken ik al wel en wie ken ik nog niet? En wat weet ik voor de rest van deze mensen? Probeer er gewoon eens een verslag van te maken als het ware. Dit is de buurt waar God jou geplant heeft. En waar God tegen jou zegt, ik heb je de bediening van verzoening gegeven. En wat je drijft is de liefde van Jezus. En op het moment dat je die kaart hebt, dan zul je zien welke mensen je kent en welke niet. En misschien kom je er net als ik wel tot je schrik achter dat je het merendeel van de mensen eigenlijk nauwelijks kent. En dat je ze wel vriendelijk gedag zegt, maar dat het eigenlijk niks betekent. Totdat je in je buurt wat meer zicht krijgt op de mensen en begrijpt dat sommige mensen worstelen met autisme in het gezin. Worstelen met een ziekte in het gezin. En dat je je mag verbinden. En als je dat dan gedaan hebt, ga dan eens een tijdje bidden voor deze mensen. Want als je voor de mensen gaat bidden, dan ga je van ze houden. Dat is een belangrijke voorwaarde. We zijn geen koelkastverkopers. We zijn geen autoverkopers. Die zeggen, kijk, ik heb een leuk modelletje staan. Koop hem alsjeblieft. Nee, we mogen de liefde van Christus vertegenwoordigen. We hoeven mensen nergens in te framen of in te dwingen. Als we tegen mensen mogen zeggen, ik bid vrijheid uit over je leven omdat God van je houdt. En hij jou wil veranderen van binnenuit, dat is 1000 keer beter dan als ik aan de buitenkant maar een beetje begin te rommelen. Dan gaat er echt iets gebeuren. En kijk dan eens met nieuwe ogen naar wat God al aan het doen is in jouw buurt. Je zult echt met open mond staan. God was er al lang voordat jij er was, met je mooie verhaal en je initiatief. En dat is zo hoopgevend, mensen, dat je mag beseffen dat God allemaal met deze mensen ergens al iets bezig is. Mensen zijn aan het zoeken. Mensen weten niet zo goed hoe het verder moet in het leven. Mijn buurvrouw zal eerder sterven dan ik, waarschijnlijk, omdat ze ernstig ziek is. En daardoor is ze gaan zoeken. En daardoor is ze uiteindelijk ook tot geloof gekomen. Durf je dat? Om gewoon in je eigen buurt, waar ze je ook kennen, van je lompe parkeergedrag. En het feit dat je misschien niet altijd even vriendelijk bent als je op straat loopt. Om daar maar gewoon te zeggen, hey, dit is wie we zijn. Ook in ons gezin, zeker toen de kinderen pubers waren, hoorde je wel eens geschreeuw of een slaande deur. Absoluut. Maar door de liefde van Christus mogen we verzoening aanbieden aan de mensen die om ons heen wonen. Gebroken mensen, net als jij en ik trouwens, met allemaal ingewikkelde verhaallijnen, met een ingewikkelde biografie. Misschien woont er bij jou in de straat wel een alcoholist, net als mijn moeder. En heb je niks anders gedaan dan de afgelopen jaren afgegeven op die persoon. Omdat die persoon geen goede moeder was. En blijkbaar geen ruggengraat had. Dan hoop ik dat God je naar die persoon stuurt om daar eens mee te praten. Misschien heb je wel een transgender in je straat wonen of een homoseksueel en vind je er echt van alles van. Nou, ga dan maar eens bidden. Om te zien hoe God jouw hart verandert voor deze mensen zoals God mijn hart veranderde voor de Marokkaanse familie naast ons. Ik moet nog vaak aan hem denken. Aan de jongen met het hipste knotje wat bij een keyboard in de aanbiddingsband in Manchester speelde. Ik was op bezoek daar in april 2019 bij de Message Trust. En hij speelde daar keyboard. En wat opviel tijdens de aanbidding was dat hij op zijn linkerhand een vrij grote tatoeage had. Met letters alsof ze van een ouderwetse typemachine waren. En er stond één opvallend woord. En dat woord was others. Anderen. En in de pauze stond ik naast hem bij het koffiedrinken en ik vroeg aan hem, joh, je hebt een bijzondere tatoeage, wat is het verhaal daarachter? En hij vertelde mij dit prachtige verhaal. Elke kerstmis keek de oprichter van het Leger des Heils, William Booth, reikhalzend uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van het Leger des Heils, waar hij naar alle heilssoldaten kon toespreken op de conventie. Hij hield ervan om de gezichten van de mensen te zien, van degenen die net als hij toegewijd waren aan de instelling van het Leger des Heils en gepassioneerd waren over de liefde van Jezus voor gebroken mensen. Maar met kerstmis 1910 was de gezondheid van generaal Booth zo verschrikkelijk slecht en hij wist, ik kan de conventie dit jaar niet bijwonen. En toen de duizenden aanwezigen op die conventie in Londen te horen kregen dat hij niet aanwezig zou zijn, werd de menigte overspoeld door een gevoel van verdriet en teleurstelling. Want de toespraak van generaal Booth was elk jaar het hoogtepunt waarbij hij iedereen als het ware in het publiek wel iets meegaf om dat jaar weer net zo vurig als ooit tevoren vanuit het evangelie op de straten van Engeland te werken. Maar Booth had een telegram gestuurd in plaats van een speech. Dat ging zo in die dagen. Maar ja, Booth was ook erg zuinig, want hij wilde dat elke penny besteed werd aan het evangelie. Dus hij besloot de telegram heel kort te houden, het telegram. En toen de moderator de telegram opende, wachten de duizenden in afwachting van de boodschap van de generaal. En toen zijn boodschap werd voorgelegd aan de menigte, was dit de boodschap. Anderen. Others. Generaal Booth had zijn hele leven gewijd aan anderen. Net zoals we net gelezen hebben, dat als we met Christus gestorven zijn en opgestaan, dan leven we niet meer voor onszelf, maar voor hem die ons heeft doen opstaan. Eén woord was alles wat nodig was. En de zes letters hadden de menigte eraan herinnerd waar het hart van de liefdadigheid was. Het dienen van de anderen. De behoefte van de mensen boven die van hunzelf stellen. Niet naar binnen gericht, maar naar buiten gericht om te dienen. Lief te hebben en aan anderen te geven. Ik weet echt niet meer hoe deze jongen heet. Maar zijn tatoeage, daar moet ik nog vaak aan denken. Als ik zo stilletjes met mijn Bijbel op mijn zolderkamer zit voordat ik de dag begin en denk, voor wie ga ik deze dag leven? Is het voor mezelf, voor mijn eigen eer en mijn mogelijkheden? Of is het voor anderen? Want God heeft jou en mij iets belangrijks gegeven. Namelijk de bediening van verzoening. Waarbij we niet langer naar de maatstaven van deze wereld naar mensen hoeven te kijken. Maar te zien in het soms verrotte leven van de mensen om ons heen. Wat God van hen kan maken. Amen.